wat we hoorden en wat we zagen. Ben ik goed te verstaan? Ja. Dat was het allereerste lied van de Messiah. Wereldberoemd stuk van Handel. Een aaneenreiging van allerlei Bijbelteksten. En ik vind het ontroerend, prachtig, een klassieker. En dat is ook de tekst van vanochtend uit Jesaja 40. Jesaja 40, vers 1 en 2. Nachamu, nachamu, ami, in het Hebreeuws. Troost, troost mijn volk, zegt jullie God. Spreek Jeruzalem moed in, maak haar bekend dat haar slavendienst, andere vertaling heeft, lijdenstijd, strijd, oorlogvoering, dat voorbij is, dat haar schuld is voldaan, omdat zij een dubbele straf voor haar zonde uit de hand van de Heer heeft ontvangen. Troosten. En het staat er twee keer. Troost, troost. Waarom twee keer? Nou, dat is om de intensiviteit uit te drukken. En ook een dubbele behoefte. Er is zoveel troost nodig. Mag ik het eerste plaatje zien? En u denkt misschien, ja, die arme Joden in de Tweede Wereldoorlog. Er zijn er zo'n 6 miljoen vermoord. 102.000 uit Nederland. Maar al veel eerder, wereldwijd, altijd weer, werden de Joden gepakt, gediscrimineerd, gepest en vermoord. Hoe lang nog? Waarom troost? Omdat er zoveel verdriet is. Er is zoveel troost nodig. Na de Babylonische ballingschap, ze zijn eruit gestuurd namelijk, want de profeten die bleven niet meer waarschuwen, als je niet je bekeert, dan ga je eruit. Ze bekeerden zich niet en ze werden er inderdaad uitgestuurd naar Babel en daarvoor naar Assyrië. Maar je mag weer terugkomen. De straf is gedragen. Ja, na verwerping komt erbarming. Je mag weer terug. Troost. Maar ook nu nog is het zo nodig dat er getroost wordt. Het is 6 oktober vandaag. En Israël zondag en morgen is het precies 1 jaar dat de Hamas-terroristen zoveel dood en ellende hebben gezaaid daar in Gaza. En nog zo'n 100 gegijzelden zitten vast in onderaardse tunnels en we weten niet of ze nog leven en of ze ooit vrijkomen. Israël slaat inmiddels wild van zich af. Met heel veel geweld, want ze dachten die holocaust die zal ons niet een tweede keer overkomen. Wij vechten gewoon voor ons bestaan. Dat we mogen leven. Klein landje in het Midden-Oosten, laat ons met rust, laat ons leven. Maar er zijn zoveel vijanden die dat Israël niet gunnen. En die zeggen, en Iran bovenaan, die zeggen van wij willen Israël toch de zee indrijven en voorgoed met ze afrekenen. Weg met hen. Weg met hen. Antisemitisme, oftewel jodenhaat, is eeuwenoud en wereldwijd. En hoewel die hardnekkige jodenhaat eigenlijk irrationeel is, het is niet normaal, dat is niet te verklaren, zijn er toch wat mogelijke verklaringen. En ik heb wat op een rijtje gezet voor u. Mag ik het volgende plaatje zien? Het eerste is een religieus motief. Waarom worden de Joden gepakt? Nou, zij hebben natuurlijk wel de Messias gedood. Jezus gekruisigd. Ja, de godsmoordenaars. Maar wie heeft nou eigenlijk de hamer en de spijker vastgepakt? Waren dat Joden? Dat was een Romein. En ze hebben geroepen, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Waren dat alle Joden die dat zeiden? Een heleboel Joden waren het daar absoluut niet mee eens. De discipelen, vrouwen, en die stonden bij dat kruis en die dachten, oh, hartverscheurend. Daar hangt hij, maar ik ben het er niet mee eens. Een heleboel Joden in Galilea, die wisten niet wat er in Jeruzalem aan de hand was. Zijn bloed komen over ons, maar dat bloed, daar zegt de Bijbel van, dat is voor vergeving van zonde. Het bloed van Jezus reinigt ons van alle zonde. En heeft Jezus niet uitgeroepen aan datzelfde kruis, Vader vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Ja, maar het zijn de godsmoordenaars. En de kerk heeft eeuwenlang gezegd, maar wij zijn beter, wij zijn de kerk. Dat volk is gedisqualificeerd. Dat is afgeserveerd, dat is oud, dat is verouderd, dat doet niet meer mee. Maar wij, de kerk, wij zijn het nieuwe volk van God. En dat noemen we de vervangingstheologie. De vervangingsleer. Maar gelukkig zijn er steeds meer christenen die zich daarvan bekeren en zeggen van Israël heeft een bestaansrecht. Is er nog steeds, is in Gods woord en God heeft een plan met dat volk. Dat is het eerste. Religieus motief. Dan het tweede, het volgende. Jaloezie. Een heleboel Joden zijn begaafd, succesvol op allerlei gebieden. Is u wel eens opgevallen dat een heleboel Nobelprijswinnaars Joden zijn? Een heel klein volk wat een geweldig stempel heeft gezet op het hele wereldgebeuren. Ik heb een USB-stickje bij me en dat is uitgevonden in Israël. Een heleboel technologie is bedacht in Israël. Ik heb thuis in mijn computer een lijst aangelegd van beroemde Joden. Die is ontzettend lang, op allerlei gebieden. Ook in de kunst, in de politiek, in de sport. Heel veel Joden zijn beroemd geworden. En het allerberoemdste meisje van Nederland, hoe heet ze ook alweer? Anne Frank, hoeveel boeken heeft zij geschreven? 1. En Nederlands was niet eens haar moedertaal. Dat was Duits. Maar zij is in de knop gebroken. Hoeft niet meer. Ik heb deze lijst van redenen voor antisemitisme doorgenomen met professor dokter ingenieur Waterman uit Delft. En kort geleden waren we op de receptie van hem, want hij werd 90 jaar... En hij is nog steeds zeer actief. En hij doet zijn naam eer aan. Hij heet Waterman en hij weet alles van water. De kust. Hoe je dat kunt doen. Building with nature is zijn motto. Een geweldige man. En ternauwernood heeft hij en zijn familie de Holocaust overleefd. Want dat talent dat willen we niet meer. Maar God heeft gekozen om te zegenen via Abraham, Isaac, Jacob, om een zegen te zijn voor de hele wereld. Ik weet dat een heleboel Joden zijn atheïstisch, seculier, moeten niks van God weten. Nog niet. Maar nu al verspreiden ze heel veel zegen en dat wekt jaloezie. Waarom weer een Jood? Waarom ik niet? Derde. Je moet iemand de schuld geven. Waarom is die Eerste Wereldoorlog fout gelopen? Dat is natuurlijk de schuld van die rotjoden. Die moeten we de schuld geven. En waarom in de middeleeuwen in Europa was er de pest? De Joden wilden ons vergiftigen. Weet u dat niet? Natuurlijk. En trouwens, we kunnen doorgaan. Wie is de schuld van de coronacrisis? Wat denkt u? Ja, de Joden natuurlijk. Ja. De schuld van al die ellende is van de Joden en van de fietsenmakers. De fietsenmakers? Wat hebben de fietsenmakers ermee te maken? Ja, en wat hebben de Joden ermee te maken? In dezelfde lijn. De vierde. De islam. Weet u, Israël ligt in een zee van allemaal islamitische landen. Een kleine Joodse staat, veel kleiner dan Nederland, wat eigenlijk niet veel voorstelt, heeft geen olie. Is niet belangrijk. Maar het is islamitisch geweest en het moet islamitisch worden weer en blijven. Het is heel irritant dat daar in die islamitische zee van landen, dat er één land, een Joods land is, dat is een dissonant. Dat moet geëlimineerd worden. Dat moet heroverd worden. En dat land, ja, het gaat om de stad. Jeruzalem, we hebben er mooie plaatjes van gezien. We hebben er plaatjes van gezien, de stad, maar dan het plein in de stad, in het land. daar staan twee islamitische heiligdommen. De Dome of the Rock met die gouden koepel. Heel bepalend voor de skyline. En de Al-Aqsa-moskee. Van die plaats is Mohammed naar de hemel gevaren. Geloven de moslims. Het drie na heiligste plek op de wereld voor de moslims. De eerste is Mekka, dan Medina, dan Jeruzalem. Hoe vaak staat Jeruzalem in de Koran? 0 keer. Maar toch, wij willen dat terug veroveren. En dat gaat dan beetje bij beetje, maar het moet het hele land worden natuurlijk wat terug veroverd wordt. Dan de volgende. Biologisch racistisch. Heb je wel eens een Jood gezien? Die heeft zo'n belachelijke kromme neus. Makkelijk herkenbaar. Als iemand een... kijk even links of rechts. Kijk even naar de neuzen. Ja, de neuzen even dezelfde kant op. Als hij nou krom is, dan is dat waarschijnlijk toch wel een Jood. Nou, dat is een karikatuur natuurlijk van je welste. Vooroordelen en komen voort uit het idiote denkbeeld dat Joden minderwaardige mensen zijn. Dat zie je gewoon aan hun uiterlijk. De schedel werd gemeten, letterlijk, in de Tweede Wereldoorlog, om te kijken van wie ben je, waar pas je. En de Joden zijn natuurlijk inferieur en wij zijn superieur. Het Arische volk, superieur. En voor zwakken en gehandicapten en voor Joden is er in de nazi-ideologie geen plek. Nee. Wij doen aan de survival of the fittest. De sterkste moeten winnen en dat zijn wij toevallig. Dat zijn de Ariërs. En niet de survival of the weakest. Dat doen we niet aan. Dus je ziet het van de buitenkant al van weg met de Joden. Ze zien er niet uit. 6. Apartheid. Dat heb ik even tussen aanhalingstekens gezet, want apartheid, dat heb je in Zuid-Afrika, tussen de blanke en de niet-blanke. Maar hier bedoel ik apartheid dat Joden apart zijn. Is dat wel eens opgevallen? Het zijn en het blijven buitenstaanders. Ze mogen dan wel Nederlanders zijn en Nederlands spreken perfect. Maar ja, ze zijn wel raar, ze zijn wel anders. En als zij zich in de diaspora, in de verstrooiingen, ze zijn over de hele wereld verspreid, als ze zich helemaal zouden aangepast hebben en normale Nederlanders zouden zijn geworden, ja, dan gaan ze op in het volk en dan herken je ze niet meer, dan zijn ze er niet meer. Maar dat hebben ze dus niet gedaan. Ze zijn niet geassimileerd, ze zijn niet normaal. En blijken telkens zich te onderscheiden door, ze hebben bijvoorbeeld een andere taal. Ze spreken Jiddisch, Hebreeuws en Duits. Of Ladino, Hebreeuws en Spaans, Portugees. Dat is toch raar. Of ze hebben andere feesten. Ze hebben Rosh Hashanah. Deze dagen vieren ze nieuwjaar. Je zegt, hallo, je spoort niet. Dat hebben wij 1 januari. Maar niet nu in oktober. Dan hebben ze Rosh Hashanah. En straks Yom Kippur, grote verzoendag. Dat kennen wij helemaal niet. Ze hebben een andere jaartelling. Ze hebben andere kleding. En orthodoxe Joden hebben hier... een jongen met vlechtjes. Nee, dat zijn die pijpenkrullen. Oh, wat raar. En ze eten anders. Ze hebben andere spijswetten. Andere tradities. En ze worden niet, door niet-Joden niet begrepen. Doe normaal en pas je aan. Alsjeblieft. Ze worden niet gewaardeerd. En dit onaangepaste gedrag heeft vaak geleid tot gepest, discriminatie, vervolging, de dood. Wat was het geweldig om in de Tweede Wereldoorlog die lokken af te knippen. Om ze kaal te scheren. Om ze te degraderen. En in de Tweede Wereldoorlog was er in de bioscopen een film te zien. Een voorfilmpje voor de echte film. En dan zag je... ratten, en dan zag je Joden, en dan zag je geen verschil. Ja, dan zag je dus ratten, Joden, geen verschil. Ik heb tegen mijn leerlingen, toen ik godsdienstdocent was, gevraagd... wie van jullie zou uit protest uit de bioscoop zijn gegaan van dit accepteer ik niet. Maar ja, Joden zijn ratten. Wat doen we met ratten? Nou, dat doen we ook met Joden. Weg met hen. Ze passen hier niet. En tenslotte, de zevende. Als ik dat allemaal optel, die zes religieuze motieven, jaloezie-motief, zondeboek-motief, islamitisch, biologisch-racistisch, ze zijn apart, dan kun je dat niet allemaal organiseren, dat dat wereldwijd eeuwenlang aan de orde is. Er is iets bovennatuurlijks. Antisemitisme is in feite godshaat. Ja, God kan ik niet pakken. Die is weer weg. Maar zijn volk zie ik lopen. En daar kan ik me aan vergrijpen. Daar kan ik me op uitleven. Ja. De uiteindelijke onoverwinnelijkheid van Israël ligt niet in hun intellect. Niet omdat ze militair zo sterk zijn. Niet omdat ze politiek sterk zijn of financieel overwicht hebben. Maar Israël, de sterkte ligt in El. Israël, afkorting van Elohim, van God. God zit in dat volk. En owee, als je aan dat volk komt, dan kom je aan hem. En dat is niet best. Vraag het maar aan Hitler. Oh nee, die is er niet meer. Eén dag voordat Hitler zelfmoord zou plegen, heeft hij zijn testament geschreven en heeft hij bekend dat ik verloren heb, dat wij verloren hebben als de naties is te wijten aan het internationale Jodendom. Hij gaf zijn verlies toe en zei dat is hun schuld. Zij zijn dus in feite de winnaar. Het is een wonder dat Gods volk na al die vervolging er nog is. Die wijdverbreide en hardnekkige Jodenhaat is rationeel niet te verklaren. Ik heb het geprobeerd, maar er moet meer achter zitten. Het is een bewijs voor het bestaan van God. Gods volk, wat zo aangevallen wordt. En God garandeert het voortbestaan van dit volk. Ja. En weet u, ik heb een ontdekking gedaan. De eerste keer dat het woordje Satan in de Bijbel voorkomt, vindt u in 1 Kronieken 21 vers 1. En daar staat, Satan keerde zich tegen Israël. De allereerste keer dat iets over Satan wordt gezegd. Ik keer mij tegen Israël. Satan betekent tegenstander. De tegenstander van God. En dat geweldige heilsplan wat God wil uitwerken door de eeuwen heen. Ja, dat is zo irritant. De duivel wil dat dwarsbomen. Maar het zal niet lukken. Want hij is de loser en hij weet het. En Jezus is overwinnaar. De leeuw uit de stam van Juda. God garandeert het voortbestaan van dit volk. En het is een geestelijke strijd. Nu met heel veel raketten. Met drones. Enzovoort. Maar in feite is het een geestelijke strijd. En daar geldt een geestelijk wapen voor. Namelijk, heel simpel, gebed. De voorbeden, wat we niet moeten onderschatten. Goed. Nou, we hebben dus de Wereldlepra-dag, de zondag van de vervolgde kerk, gedichtendag, de braaiendag, de pindakaasdag, de wereldkankerdag, Valentijnsdag, Wereldgebedsdag, Moederdag, Wereldmilieudag, Niet-Winkeldag, Wereld-Aidsdag, Dierendag. Thema zondag, Christen zijn op je werk. En jouw verjaardag trouwens. Dat is allemaal om te denken, oh ja, daar moet ik nog even aan denken. En om het niet te vergeten, hebben we één dag in het jaar, nou dan denken we daaraan. En dan hebben we dus ook een Israël zondag. En voor de rest gaan we over tot de orde van de dag, want ja, dat is niet zo boeiend. We hebben eraan gedacht. Is het zo? Zou God Israël vergeten? Absoluut niet. Jesaja 40 is eigenlijk uit het troostboek. Er zat zo vaak over troost in. Dadelijk straks meer erover. Jesaja 44, vers 21. Daar staat, neem deze dingen ter harte, Jacob. Neem ze ter harte, Israël. En Jacob kreeg een andere naam, hè? Israël. Want jij bent mijn dienaar, ik heb je gevormd, je bent mijn dienaar. Israël, ik zal je niet vergeten. Dat mag een troost zijn. Hoofdstuk 49, vers 15. Even vers 14 en 15. Sion zegt, de Heer heeft mij verlaten. De Heer is mij vergeten. Maar zou een vrouw haar zuigeling vergeten, zich niet ontfermen over het kind dat zij droeg? Dat is een retorische vraag. Antwoord is, nee, natuurlijk niet. Een moeder kan haar kind niet vergeten. En dan gaat Jesaja verder. Zelfs al zou zij het vergeten, ik vergeet jou nooit. En het is niet zomaar een iets wat erbij hangt, een bijhangseltje of zo. Maar het is in het hart van God. En waar Gods hart klopt, wil ik dat mijn hart klopt. Ja. God heeft het niet vergeten en God is in feite de grootste zionist. Lees Zacharia. Hij is niet een klein beetje enthousiast over het volk. Hij heeft een passie daarvoor. Maar ook een haat-liefdeverhouding. Hij kan niet alles door de vingers zien. Oh, dat is Israël. Dat, nou ja, het is niet goed, maar ik zeg er niks van. Nee. Zoals ik al zei, hij kan ze eruit sturen. Heel streng. Ballingschap. Maar je mag ook weer terugkomen. En sinds 1948 mogen ze weer terugkomen. Eerst dit. De diaspora eruit. De verstrooiing. Maar nu dit. Op Alia gaan. Teruggaan naar huis. Ten slotte wil ik nog wat zeggen over troosten. En daar staat, nou ja, Jesaja 40 vers 1 hebben we al gelezen. Troost, troost mijn volk. In hoofdstuk 49 vers 13. Daar zegt de profeet, de Heer heeft zijn volk getroost. Hij heeft zich over de armen ontfermd. 51 vers 3. De Heer troost Sion. Hij biedt troost aan haar ruïnes. Hij maakt haar woestenij aan Ede gelijk. Haar wildernis wordt als de tuin van de Heer, paradijs. Vers 12. Ik ben het die jullie troost. Weer die herhaling. Ik, nadruk. Hoe kun je dan bang zijn voor een sterveling, voor een mensenkind dat vergaat als straf? Hoofdstuk 52, vers 9. Breek uit in gejubel, ruïnes van Jeruzalem, want de Heer troost zijn volk. Hij koopt Jeruzalem vrij. 61, vers 2. De geest van de Heer rust op mij. En de Heer Jezus heeft dat aangehaald en toegepast op zichzelf, Lucas 4. En dan staat er, en aan geketenen hun bevrijding om een genadejaar van de Heer uit te roepen. En een dag van wraak voor onze God om alle die treuren te troosten. De geest van God is op mij. De geest van God, de Heilige Geest. En die wordt ook wel genoemd de trooster. Er is niemand die zo goed kan troosten als God. Om alle die treuren te troosten. Een dag van wraak. Het oordeel komt. En alle tegenstanders komen er niet mee weg. Al die dictators die misschien heel vredig gestorven zijn en in een mausoleum opgeborgen met alle egaars. Ze hebben boven wat uit te leggen. Er komt een oordeel. De wraak van onze God die rechtvaardig is. En dat op zich is ook troostend. En tenslotte, hoofdstuk 66, vers 13. Zoals een moeder haar zoon troost, zo zal ik jullie troosten. In Jeruzalem zul je troost vinden. Troost, 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 dat is zo nodig. Hoe gaan we Israël troosten? Je ziet daar wat mannen die het zoeken bij elkaar naar een heel groot verlies, verdriet. Hoe kan dat? Volgende plaatje. Door je aanwezigheid. Zoals een moeder haar zoon troost, hebben we net gelezen. Hoe doet een moeder dat? Hij trekt het kind naar zich toe. op de schoot, knuffelt het. Wat zegt de moeder? Nou, misschien niks. En toch is dat zo'n weldadige troost. Ik denk, eerste punt, aanwezigheid. Wees maar aanwezig. Naast hen staan. Een dikke knuffel geven, zoals we net hebben gezien van die mannen, en niks zeggen. Ja, wat moet ik zeggen? Elk woord schiet tekort, het is te veel, het is te machtig. Ik kan alleen maar naast je staan. En dat leed ook proberen te dragen, zonder woorden. En dat deden de vrienden van Job. Ze waren ontzet, is dat Job? Haast onherkenbaar. En ze zeiden 7 dagen, 7 nachten niks. Maar wat hebben ze het lijden van Job verzwaard toen ze wel gingen praten? Misschien moeten we onze mond maar houden. Samen rouwen. Op 4 mei, 9 uur 's avonds, wordt in de synagoge in Delft, waar ik woon, alle namen voorgelezen. 142 van Delftse burgers die weg zijn gevoerd om nooit meer terug te komen. Eigenlijk zou de Sjoel bomvol moeten zitten. Van mensen die zeggen, jouw probleem, jouw verdriet is mijn probleem. Wat afschuwelijk dat het ook in mijn plaats heeft kunnen gebeuren. Ik zei al, de Heilige Geest wordt de parakleet genoemd. De trooster, de erbijgeroepene. Wat moet je doen? Er zijn. Hier ben ik. Ja, maar die andere is ziek, ik weet niks te zeggen. Zeg dan, ik heb niks te zeggen. Maar wees er wel. Het tweede wat we zouden kunnen doen is verootmoediging. Er ligt een grote schuld bij de christenen. De kerkgeschiedenis. Zoveel bloed heeft er gevloeid van Joden. Zoveel antisemitisme. Ik kan u dit boek aanraden, Bloed aan onze handen. De tragische geschiedenis van de kerk en het Joodse volk. Eeuwenlang hebben de Joden moeten lijden door de christenen. Zo beschamend. Onze taak is om ze tot jaloersheid te wekken. Nou, het tegenovergestelde gebeurde. Helaas. Verootmoediging. Derde is adhesie betuigen. Niet wegkijken, maar steun betuigen. Ik weet niet of u wel een Jood kent, of een Joodse gemeenschap kent. Heb u wel eens een brief geschreven, een e-mailtje? Wij staan achter jullie. We staan naast jullie. We zien jullie zitten als nog steeds het volk van God. Bemoedigen met een brief. Attent zijn op moeilijke dagen. Op die verjaardag die je misschien voor het eerst moet meemaken zonder die persoon. Op een sterfdag. En er was een man in onze shul. Ja, ik ben geen Jood, ik word geen Jood. Maar in die shul kwamen we te spraken met een man uit Oud-Beierland. En zei, ja, bij deze kerk, daar hangt de vlag van Israël buiten. Je moet maar durven. Kleur bekennen. Adhesie betuigen. Niet wegduiken. En hier ook de vlag van Israël en de vlag van Jeruzalem, de hoofdstad. In het gebouw. Maar wie durft het buiten het gebouw te doen? Nu nog. 4, heel praktisch. Helpen. Er zijn nogal wat Nederlanders die naar Israël gaan op dit moment om daar de oogst binnen te halen. Gewoon sinaasappels plukken. Want een heleboel mensen die moeten naar het front of zijn verhuisd. En het is doodzonde letterlijk als de oogst wegrot. Er zijn mensen die zeggen van wij gaan naar de Joodse begraafplaats en we gaan al die stenen herstellen. Elk lettertje weer zwart schilderen. Dat is ook troosten. En zelf lig ik op de knieën voor het plein in de synagoge om het onkruid te wieden. Ach, de Joodse gemeenschap is heel klein, gedecimeerd. Nou en? Troosten. En natuurlijk, last but not least, bidden. Hen zegenen, omdat ze gezegend zijn. En misschien kunnen we een enkel woord kwijt en zeggen iets over de allerberoemdste Jood, Jezus Christus, die speciaal voor hen is gekomen. Ja. Nou, dit lijstje kun je aanvullen. Liefde maakt vindingrijk. Maar wij hebben de opdracht om te troosten. Ja. Maar misschien zitten hier ook wel mensen vanochtend, ik weet het wel zeker, die zeggen, ja, nou, je kunt het hebben over de Joden, maar ik heb zelf zoveel troost nodig. Heel vers krijg ik inderdaad een slecht nieuwsbericht. Is iemand ontvallen? Ik weet niet waar ik het zoeken moet. En wie ziet de ander zitten? Wie gaat ernaast zitten? Is er voor die persoon? En probeert te troosten. Daar mogen we ons in bekwamen. Nou, 11 oktober is Grote Verzoendag. En in 1973, op Grote Verzoendag, brak de Yom Kippur oorlog uit. Want er zijn een heleboel tegenstanders die niet van verzoening willen weten, die zeggen, oorlog, drijf ze de zee in. En laten we nou aanvallen op een Joods feest, dan zijn ze er niet op bedacht. En laten we nota bene aanvallen op Yom Kippur, Grote Verzoendag. Want wij willen geen verzoening en vrede. Jesaja 53 is een taboe hoofdstuk voor Joden. Waar zo duidelijk in staat het evangelie van onze heiland. Hij zag er niet uit. Weggekruisigd tussen hemel en aarde. Ja, zeggen de Joden, die knecht van de Heer, dat zijn wij. Dat klopt ook. Maar ook de Jezus Christus. We mogen bidden dat ze hem mogen gaan zien. En dat zal gebeuren. Ze zullen zien wie ze doorstoken hebben, Zacharia 12. Nou, straks mogen we dus avondmaal vieren. En wat zou het schitterend zijn als Joden aanschuiven en erkennen. Die Jezus is een Jood en ik mag Jood blijven en toch hem aanbidden. En hem vragen om mijn zonde te vergeven. De schuld is voldaan. De Messia, het eerste lied, heeft het gezongen. Haar schuld is voldaan. En zo mogen we troosten. Zullen we samen bidden. Heer God, om te troosten hebben we de hulp van de trooster, de Heilige Geest, zo nodig. Er is zoveel verdriet. Zoveel ellende wat mensen elkaar kunnen aandoen. Joden en Palestijnen. Maar ook wij hier hebben vaak troost nodig. En wie ziet ons zitten? Help ons om ernaast te gaan zitten. Een arm om de ander te slaan. En we bidden, Heer, dat Israël in hun doodsnood mag gaan roepen tot de God van Abraham, Isaac en Jacob, die er nog steeds is. Juist voor hen. U wilt door dit volk, door uw volk, de andere volken zegenen. Maar de Satan wil dat niet. Natuurlijk niet, dat is de tegenstander. Maar hoe vaak hebben de christenen zich daarvoor laten gebruiken, misbruiken? En er past verootmoediging. Want in de kerkgeschiedenis is zoveel bloed gevloeid van Joden door christenen. Vergeef ons. U wilt dat niemand verloren gaat. Niet van de Gazanen, niet van Hamas, niet van Hezbollah, niet van de Joden. Het heil is wel eerst voor de Jood en ook voor de Griek, de niet-Jood. Wij bidden, Heer, voor de gegijzelden. Op één dag na 1 jaar als menselijk schild misbruikt. Ach, wij gunnen hen zo licht en lucht en leven en vrijheid. Maar we bidden ook voor de Gazanen die gegijzeld zijn door Hamas. We bidden voor de Libanezen die gegijzeld zijn door Hezbollah. En we bidden dat ze mogen ontdekken dat die geestelijke wet, dat wie Israël zegent, zelf wordt gezegend. Maar ook het contrast, wie Israël vervloekt, zelf zal worden vervloekt. Zo werkt dat. We zegenen de bruggenbouwers en de vredestichters. We bidden om de vrede van de stad waar zo vaak om gevochten is, de stad Jeruzalem. Heer, we houden ons hart vast voor de toekomst. Maar we houden ook uw woord vast. We houden u vast, omdat u ons eerst hebt vastgehouden. En we houden elkaar vast, in voor- en tegenspoed. In blijdschap en in verdriet. Dan is er hoop. Dan is er troost. Dank u wel. Amen. Laatste plaatje. Ben ik bijna vergeten. Dat is een cartoon. Snap u dat? Moppen en cartoons moet je eigenlijk niet uitleggen. De bovenste, dat is de kleine, dat allemaal tegenstanders van Israël. Dat is een getouwtrek. En je denkt, nou, Israël gaat het verliezen. Israël staat alleen. Maar er is zo'n goddelijke hand die zegt, nee. En daaronder nog een keer die hand. En dan zijn het geen vijanden, maar ze gaan naar de Joden, naar Israël toe, om te zegenen. En dat zal gebeuren. Dat ze het Loofhuttenfeest zullen vieren in Jeruzalem. Wat een geweldige toekomst.